van de preek van vandaag is: waar loop je warm voor? Dus, waar loopt u warm voor? Waar loop jij warm voor? En waar loop ik warm voor? U bent op aarde schatten gaan verzamelen, terwijl het de laatste dagen zijn. Jacobus 5, vers 3b, de Paul Meijering vertaling. Voor de volgende tekst die we gaan behandelen, zal ik een wat gebruikelijke vertaling aanhouden, namelijk de MBG-vertaling. Want we gaan lezen uit Openbaring hoofdstuk 3. Openbaring hoofdstuk 3. En we gaan lezen vanaf vers 14. En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet? Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek. En gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Raad ik u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden. En witte kleren, opdat gij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. En ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Nou, uiteraard is in de eerste plaats deze brief bedoeld voor de gemeente en de gelovigen in Laodicea. De boodschap die van Jezus zelf afkomstig is, heeft direct betrekking op hun situatie. Echter, de inhoud van die brief is ook voor ons relevant. Net als die van de andere brieven aan de andere zes gemeenten. Ze zijn vastgelegd zodat wij kunnen weten hoe we als gemeente of als volgeling van Jezus naar de wil van God kunnen leven. Dus als je door Openbaringen 2 leest en de Openbaring 3, misschien denk je dan wel bij jezelf: ja, ik ben niet verantwoordelijk voor hoe de gemeente functioneert waar ik deel van uitmaak. En op zich is dat ook wel waar, want niemand van ons is in zijn eentje verantwoordelijk voor hoe de gemeente het doet, hoe de gemeente door God wordt beoordeeld. Maar we hebben wel allemaal een aandeel in het verhaal. En hoe ziet ons aandeel eruit? Hoe ziet mijn aandeel eruit? Is dat een positief aandeel? Is dat een optimaal aandeel? Of is er nog ruimte voor verbetering? Want we zijn allemaal wel verantwoordelijk, persoonlijk, voor hoe wij zelf als volgeling van Jezus leven. En als wij ons er echt naar uitstrekken om meer en meer naar zijn wil te leven, zullen we ook steeds meer een positievere en grotere bijdrage aan het functioneren van de gemeente leveren. Zodat de gemeente steeds krachtiger functioneert en zodat we ook veel meer zullen gaan merken van wat God wil en kan doen, zodra hij van ons de ruimte krijgt. En dat is iets waar wij aan mogen werken. Dus ook wij kunnen deze teksten lezen en kijken: waar is Jezus blij mee? En doe ik die dingen ook? En waar is hij niet blij mee? En spelen die zaken ook in mijn leven? Moet ik daar misschien iets aan doen? Dus zeg niet, als je deze tekst behandelt bij jezelf: dit geldt niet voor mij, Dit gaat over Laodicea. Want weet je dat dan zo zeker? Dat het niet over jou gaat. Als ik naar deze gemeente kijk. En niet alleen nu, maar ook gewoon door de jaren heen. Of als ik bijvoorbeeld de opkomst zie bij een gemeenschappelijke bidstond. Waar we met meerdere gemeenten samen gaan bidden. Of soms als ik naar mijn eigen leven kijk. En de lauwheid zie. Dan vraag ik me af of die boodschap aan Laodicea niet net zo goed op ons van toepassing is. Op de gemeente van vandaag de dag. Nou, dat betekent niet dat dit voor iedere christen of voor iedere gemeente geldt. Want gelukkig zijn er ook christenen die niet lauw, maar getrouw zijn. Die gehoorzaam en toegewijd aan God leven. Die echt van hem houden en echt voor hem willen gaan. Ook al gaat dat met vallen en opstaan misschien, maar ze gaan ervoor. Dus die zijn er gelukkig ook. Maar eerlijk gezegd is mijn indruk dat ook voor een groot deel van de christenen op dit moment geldt dat er toch sprake is van lauwheid. En wat denk je eigenlijk als je hier leest of hoort wat God over lauwheid zegt? Als je dat leest, als je dat hoort, denk je daar dan nog verder over na? Doet het iets met je? Of als je stopt met lezen, ben je dan al bijna weer vergeten wat God hier eigenlijk zegt? Hij kan in ieder geval zeggen wat voor indruk het op mij maakt. En ik vind het heftig wat hier wordt gezegd. De woorden die de Heer hier gebruikt, zijn, ja, die, daarmee drukt hij zich zeer sterk uit. Zeer duidelijk. En besef, hij heeft het hier tegen gelovige mensen. Tegen zijn volgelingen. Of misschien moet ik zeggen, tegen mensen die zichzelf als zijn volgelingen zien. Jezus verwijt ze echter dat ze lauw zijn. En wie lauw is, spuugt hij uit. Dat is dus wat ik bedoel. Heftige taal, maar ook duidelijke taal. En bij wijze van spreken kun je zeggen dat wij een houding kunnen hebben of gedrag vertonen waar God misselijk van wordt. Waar hij van moet walgen. Zo erg dat hij ons uitspuugt. Nou, ik wil niet door God worden uitgespuugd. Uit de tekst die verder ook volgt kun je namelijk wel opmaken dat wie lauw is en dat blijft tot het einde, dat die niet hoort tot degene die zal overwinnen. Want als je kan overwinnen, kun je ook verliezen. Maar dit is niet zomaar iets. Dit is niet zomaar een strijd. Hier staat eeuwig heil, eeuwig leven op het spel. En daarom is het belangrijk dat wij, als we dit lezen, onszelf serieus de vraag stellen: hoe sta ik er geestelijk voor? En hem natuurlijk ook serieus beantwoorden, die vraag. Ben ik geestelijk gezien heet, koud of lauw? En het gaat er niet eens zozeer om hoe dat is in de ogen van andere mensen, of zelfs in je eigen ogen, maar hoe kijkt God ernaar? Hoe beoordeelt hij het? Ben je aangenaam voor hem of walgt hij van je? Nou, voor alle duidelijkheid, God wil niet dat wij koud zijn in onze houding naar hem toe. God wil dat onze liefde voor hem vurig is. Dat is waar hij naar verlangt. Maar hij heeft nog liever dat je koud bent dan dat je lauw bent. Als je koud bent in je houding naar God, als je niet in hem gelooft, of misschien is dat niet eens zozeer het punt, maar je wil er gewoon niks mee te maken hebben, en je leeft dus ook zo, dan zullen andere mensen om jou heen jouw leven niet associëren met God en met het leven van een volgeling van God. Dus je leven is in dat geval geen getuigenis van God. Maar ben je heet, ben je vurig in je liefde voor God, in je passie voor hem, ben je verlangend om zijn wil te doen, dan ben je een getuige van God. En dat wil nog niet eens zeggen dat niet-gelovigen blij met je zijn. Want zowel Jezus als zijn boodschap kunnen ook confronterend zijn. Dus het wil niet altijd zeggen dat als jij een getuige van God bent, dat andere mensen daar heel enthousiast over zullen zijn. Maar God, voor God ben je dan wel aangenaam. En dat is vele malen belangrijker. Dat is veel meer waard dan wat mensen van je vinden. Maar ben je lauw, dan ben je niet slechts geen getuige, maar dan ben je een anti-getuige. En daarmee bedoel ik een negatieve getuige. Want je hebt wel de naam van een christen te zijn. Je hebt wel de reputatie om een volgeling van Jezus te zijn. Maar als niet-gelovigen de schijnheiligheid in jouw leven zien en denken, ja, als dat het christelijk geloof is, als dat het leven van een volging van Jezus betekent, dan wil ik daar helemaal niets mee te maken hebben. Door je lauwheid, als je dat hebt, stoot je niet-gelovigen eigenlijk nog verder van God weg. En daarom walgt God van lauwheid. Je bent niet representatief, maar je stoot mensen van hem af, doordat ze een negatieve associatie leggen met hem. En ook een onterechte associatie. Maar waardoor wel mensen van hem worden afgestoten en dat wil hij niet. En daarom is deze boodschap van Jezus zo pittig, zo heftig. Hij wil het duidelijk maken aan ons. Maar dat doet hij wel vanuit zijn liefde voor ons. Zoals hij zelf ook duidelijk maakt in vers 19, waar hij zegt, allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Jezus zegt dit tegen ons, omdat hij niet wil dat het zover komt dat hij ons moet uitspugen. Hij zegt dit, zodat wij het niet zover laten komen dat we lauw worden, of als we lauw zijn geworden, het er niet bij laten zitten. Ben je lauw, bekeer je dan en word vurig. Nou, hoe kan het eigenlijk dat je als christen lauw kunt zijn? Ja, als je bijvoorbeeld de liederen zingt die we vandaag hebben gezongen en nadenkt over die teksten. En ook als ik naar mijn eigen leven kijk, hoe kan het soms zijn dat ik zo onwillig ben om de wil van God te doen? Waarom heb ik soms zoveel weerstand tegen wat hij van mij vraagt? Terwijl ik geloof dat hij de allerbelangrijkste is, de allerhoogste. Maar niet alleen dat. Dat hij ook zelf mens is geworden om mij te redden van mijn schuld. En niet alleen mij, voor ons allemaal geldt dat. En hij heeft ons met nog zoveel meer andere dingen gezegend. Hoe kan het dan dat we soms zo weinig enthousiast zijn om zijn wil te doen, om hem te dienen, om voor hem te leven? Hoe kon het dat de gemeente in Laodicea lauw werd? Nou, in de brief kunnen we wel een aanwijzing vinden. Want Jezus zegt daar over de gelovigen in Laodicea dat zij dachten dat ze rijk waren en er goed voor stonden. En werelds gezien, zo voor het oog, was dat ook zo. Kijk, Laodicea was een belangrijke stad. En trouwens, dat gold voor, ook voor de andere steden waar gelovigen waren, waar brief aan moest worden geschreven. In die tijd waren dat allemaal belangrijke steden en Laodicea ook. En ze waren ook zeer rijk. Ze hadden een goed bankwezen, dus er was veel goud en geld in omloop. Maar ze hadden ook een bloeiende kledingindustrie. En ook met de productie van medicijnen en in het bijzonder ogenzalf werd veel geld verdiend. En blijkbaar profiteerden de gelovigen daar ook van. Hadden ze zo voor het oog hun zaakjes goed voor elkaar. Ze hadden geen gebrek. Maar volgens Jezus waren ze arm. En er zeer slecht aan toe. Geestelijk gezien. En het is opvallend dat de punten die Jezus noemt, zaken waren die zo belangrijk waren in die stad. Goud, kleding, ogenzalf. En de boodschap van Jezus aan hen was, maak je nou niet zo druk om waar die hele stad om draait. Maak je nou niet zo druk om wat de wereld je te bieden heeft. Maar in plaats daarvan raadt hij ze aan om goud van hem te verkrijgen. kleding en ogenzalf van hem te verkrijgen. Want wat was nou het feitelijke probleem van de gemeente in Laodicea, waardoor ze lauw waren geworden ten opzichte van God? Omdat ze te veel vastzaten aan deze wereld. Ze zaten te veel vast aan hun rijkdom en aan aardse bezittingen en voorzieningen. En Jacobus heeft daar wat interessante dingen over te zeggen. En dat wil ik graag samen met u lezen. En dat kunnen we vinden in Jacobus hoofdstuk 5. En dan lezen we de eerste 3 versen. Jacobus hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 3. Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw kleren zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen terwijl het de laatste dagen zijn. Nou, Jacobus heeft het niet alleen over of tegen rijke mensen. Hij heeft het zeer zeker ook tegen mensen die graag rijk willen zijn. En die voor een groot deel bezig zijn om steeds meer en meer te verkrijgen. En dat is ook vaak voor velen de valstrik van rijkdom en bezit. Niet voor allen. Kijk, God heeft geen probleem met rijke mensen en ook niet met rijkdom. Want je ziet in de Bijbel genoeg voorbeelden waar mensen door God rijk worden gezegend, ook qua bezit. Kijk naar Job, Abraham en Isaac, om een paar voorbeelden te noemen. Allemaal rijk gezegend door God. En ik geloof ook dat het mogelijk is dat je rijk bent en toch op een goede manier met je rijkdom en je geld omgaat naar de wil van God. Maar het lijkt erop dat dat maar weinig is gegeven. Voor de meeste geld, voor de meeste mensen die rijk zijn of rijk willen zijn geld, dat ze in die valstrik terechtkomen van rijkdom en bezit. En dat is dat het nooit genoeg is. En misschien ken je het, als je eerlijk bent, zelfs uit je eigen leven. Hoe meer je opeens te besteden had, bijvoorbeeld door meer loon of meer inkomsten, hoe moeilijker het soms was of werd om nog te geven, terwijl je met minder makkelijker gaf. En dat is de valstrik van rijkdom en bezit. Dat je denkt van, in plaats van dat jij wat je hebt gebruikt en benut, dat je denkt van, ik mag het niet kwijtraken, ik moet het vasthouden. En in plaats van dat je het goed benut, dat jij er gebruik van maakt, heeft het jou. Want jij gaat handelen in dienst van je bezit. Bovendien, hoe meer je hebt, hoe meer je voor je gevoel kunt verliezen. Waardoor je ook makkelijker aan dit soort dingen vastzit. En dat is ook waarom Jezus zegt dat het voor rijken moeilijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan. En nogmaals, niet omdat God een probleem heeft met rijke mensen, maar omdat die rijkdom voor velen een probleem is. Hun rijkdom is zo groot dat ze het nauwelijks los kunnen laten, wat ze tegenhoudt om het koninkrijk van God binnen te kunnen gaan. Ze hechten te veel waarde aan dit soort zaken, terwijl de waarde slechts zo tijdelijk is, want het geldt alleen voor dit leven, zoals Jacobus zegt. En dat doet trouwens weer denken aan de woorden van Jezus. En die wil ik ook graag samen met u lezen. Die vinden we in Matteüs hoofdstuk 6. Want als je Jacobus goed bestudeert, dan kom je erachter dat zijn onderwijs eigenlijk precies hetzelfde is als wat Jezus leert. En dat is op zich ook niet zo vreemd. Maar het is wel mooi om te concluderen. We gaan lezen Matteüs 6 en dan vanaf vers 19 tot en met 21. En Jezus leert daar: verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Nog één keer vers 21. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En hier vinden we het antwoord op de vraag hoe het kan dat we als christenen lauw kunnen zijn. En dat is doordat onze schat niet zozeer in de hemel als hier op aarde is. En waar je schat is, daar gaat je hart naar uit. Daar loop je warm voor, daar ben je mee bezig. Daar maak je je druk om. En dit gaat trouwens niet alleen over geld en bezit. Het zijn zaken die voor veel mensen grote invloed hebben, in meer of mindere mate. Maar er zijn zoveel meer zaken waar we aan vast kunnen zitten, hier op aarde. Zo kun je ook vastzitten aan mensen. Dat mensen in jouw leven te belangrijk zijn, omdat ze nog belangrijker zijn wat zij vinden, wat zij willen, dan wat God van jou vraagt. Zo kan het zo zijn dat zelf je man of je vrouw te belangrijk is. Of je kinderen, of je ouders, of je vrienden, of een leider. We kunnen te veel vastzitten aan mensen, dat we hun meer gehoorzamen, meer bezig zijn met wat zij van ons vinden dan wat God van ons vindt. Maar we kunnen ook vastzitten aan genot. En met geniet heeft God ook geen probleem, want we zijn duidelijk gemaakt om te kunnen genieten van het leven. Maar hier gaat het eigenlijk over zonde. En dat is dat we grenzen van God overschrijden. Dat we bepaalde pleziertjes of bepaalde genieting maar niet willen loslaten. Het kan ook gaan over posities die je hier hebt. Dat die te belangrijk voor je zijn, dat daar je meeste aandacht naar uitgaat. En het kan zelfs gaan om gewoontes. En dat zijn eigenlijk zaken die op zich niet zondig zijn. Normale dingen zou je bijna zeggen, of hobby's. Alleen, ze nemen te veel tijd in beslag. Ze worden toch te belangrijk. En zo kan er eigenlijk van alles en nog wat zijn, waardoor onze schat niet in de hemel, maar hier op de aarde is. En daarom zegt Jezus ook tegen ons, zoek nou eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Zorg nou dat dat de eerste plaats in je leven krijgt. Want als dat het belangrijkste voor ons is, het leven met en bij God, naar dit leven, dan zullen we automatisch meer op Hem gericht zijn. Dan worden we steeds meer verlangend om van binnenuit, van harte, zijn wil te doen. Om ons leven aan Hem over te geven. Dan zullen we betrokken raken bij zijn plannen hier op aarde, dat we mee willen werken. Dat we mee willen helpen om zijn doelen te bereiken en ons daarvoor te gaan inzetten, daarin te gaan investeren. Vanuit liefde voor Hem, vanuit dankbaarheid aan Hem en vanuit vertrouwen. We kunnen alleen vurig zijn voor God als Hij de belangrijkste in ons leven is. En als wij leren om niet zozeer op aarde, maar in de hemel onze schat te verzamelen, dan zal dat ons helpen om onze focus op God en zijn koninkrijk te houden. Met dat perspectief, met dat doel voor ogen, kunnen we ook gehoor geven aan de oproep van Jezus. En uiteraard met de hulp van de Heilige Geest, van de Bijbel en van de kerk, want we hebben ook elkaar nodig om vol te houden, om ervoor te gaan. Want Jezus volgen is niet makkelijk en is ook niet goedkoop. En dat is wat de Heer zelf duidelijk maakt. Want wat zegt hij? Hij zegt, als je mij volgt, dan is het alsof je een smalle weg gaat in plaats van een brede weg. Maar voordat je beslist om hem te gaan volgen, zegt hij ook, moet je eerst gaan nadenken en de kosten berekenen. Wat het jou kost om hem te volgen. En pas daarna moet je beslissen. Dus Jezus volgen, Jezus dienen, is niet per se makkelijk. Is niet per se goedkoop. Maar gelet op het einde, gelet op waar dat volgen van Jezus je naartoe leidt, is het alle moeite en alle inspanning meer dan waard. Dus hoe kunnen wij nu vurig zijn in onze relatie naar God toe? Hoe kunnen wij daaraan werken? Hoe leggen wij dan een schat in de hemel aan? Dat doen wij door vanuit liefde en in geloof te doen wat Jezus zegt en van ons vraagt. Dus nogmaals, wij leggen een schat in de hemel aan door uit liefde en in geloof, in vertrouwen, te doen wat Jezus van ons vraagt of tegen ons zegt. Bijvoorbeeld wat hij zegt in Matteüs hoofdstuk 10. En dat wil ik graag ook samen met u lezen. Matteüs hoofdstuk 10, vers 32 tot en met 42. Want hier laat Jezus onszelf weten wat hij van zijn volgelingen verwacht. Wat hij van ons verwacht als wij ons als volgelingen van hem zien. En ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar al wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder, en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij gaat, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt als een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan. Aan Jezus geeft hij aan wat hij verwacht van zijn volgelingen. En het lijkt me ook logisch dat hij degene is die dat bepaalt. We kunnen niet uitkiezen wat ons aanspreekt hierin. Als wij echt een volgeling van Jezus willen zijn, moeten we doen wat hij van ons vraagt, wat hij van ons verwacht. Jezus moet daarom dus ook de belangrijkste zijn. En hij moet belangrijker zijn dan wij zelf. En soms is dat een verborgen afgod. Zijn wij zelf de verborgen afgod? Dat wij niet bereid zijn om ons te onderwerpen aan God. Dus blijkbaar vinden we ons dan toch te belangrijk. Maar Jezus moet de belangrijkste zijn als wij hem willen volgen. En wij kunnen dat doen, wij kunnen afstand nemen van onszelf door onze wil te onderwerpen aan die van hem. Alleen is dat wel weer een keuze van onszelf. Dat moeten wij met onze eigen wil bepalen, dat we dat willen doen. Dat we bereid zijn om meer waarde te hechten aan wat Jezus zegt of vraagt dan wat we zelf willen of denken. Maar wat er tegenover staat, is buitengewoon. Dus laten we daarvoor gaan. Laten we niet te veel bezig zijn met deze wereld en wat deze wereld ons te bieden heeft. Want die waarden en die dingen zijn tijdelijk. Maar laten we ons richten op wat God wil, op het goede. Want als we dat doen, dan leggen we een schat aan in de hemel. Dan blijft onze focus op hem gericht. En het mooie is dat alles wat we met een goede houding naar de wil van God doen, door hem wordt opgemerkt, gewaardeerd en beloond. Het is heel goed mogelijk dat terwijl je Gods wil doen, je daar hier op aarde geen dank voor zult ontvangen of eer. Het is heel goed mogelijk dat terwijl jij het goede probeert te doen, dat wat God van je vraagt, dat je geen eer of aandacht van mensen zult ontvangen. Misschien merken mensen het helemaal niet eens op wat je doet. Is er niemand die je een complimentje zal geven? Of krijg je zelfs te maken met vijandschap als je Gods wil probeert te doen? Maar God ziet het. En hij zal het belonen. Als je maar een beker water geeft, zegt hij, aan iemand omdat het een leerling van hem is, daar staat al een beloning tegenover. Dus tegen de minste inspanning, de minste prestatie, wordt door God al opgemerkt en beloond. Dus laten we warm lopen voor God. Doen wat Hij van ons vraagt, wat Hij wil dat we doen. En niet gericht zijn op de eer of de aandacht van mensen, zodat onze motieven ook zuiver blijven. En we sluiten ook af met wat Jezus leert. Uw Vader, die in het verborgene ziet, Hij zal het u vergelden.